Goedenavond gemeente en gasten, hartelijk welkom bij deze dienst waarin dominee Hiens uit Schoonhoven zal voorgaan. De organist is vanavond Rob Evers. Dan iets over de bloemen. De bloemen zijn vandaag als groet van de gemeente naar de familie Timmer in de Kampenvoediestraat gegaan. Dan de collecte. De collecten in de dienst zijn bestemd voor de kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconale collecte is bestemd voor ondersteuning van kerkelijke werkers in Colombia voor het werk onder vluchtelingen en kinderen uit achterstandswijken. Dit gaat via de Gereformeerde Zendingsbond. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat. De collecte van harte aanbevolen. Als intochtlied zingen we nu staande gezang 323, het eerste vers. We wensen u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen met elkaar uit Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Psalm 122, vers 1. gemeente, laten wij nu met elkaar ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden. Wij doen dat met de woorden van de 12 artikelen. En daarna gaan we zingen uit Psalm 106, het tweede vers. Gelukkig zijn die hij geleid, die leven in gerechtigheid. Het tweede vers uit Psalm 106, na het amen op de geloofsbelijdenis. En laten ieder van u met mij nu zeggen in het hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, die opgevaren is naar de hemel en die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij met elkaar bidden, gemeente. Heere onze God, trouwe Vader in de hemel, wij komen tot u in deze avonddienst als uw gemeente die u samen roept rondom uw woord. Want u spreekt, Heere, en u doet dat in het bijzonder op de eerste dag van de week, de dag van het nieuwe leven. De dag van de opstanding van uw Zoon. En wat is daar veel aan vooraf gegaan en wat is het goed om dat elk jaar weer te overdenken in de lijdenstijd die met deze zondag is begonnen. Heren, dan volgen wij uw Zoon op zijn weg, een gang in de diepte, een droeve weg. En dan komt het tot de Goede Vrijdag. Goed voor ons en goed voor hem als hij zijn werk volbrengt en het uitroept: het is volbracht. En Heere, dat mag voor een ieder mens in deze wereld de blijde boodschap zijn die bekroond wordt met de roep dat de Heere waarlijk is opgestaan, dat hij leeft en wij mogen zeggen en wij met hem. Heere, zo gedenken wij wat u gedaan hebt. Het hoeft niet opnieuw te gebeuren, wij leven ervan. Uit uw rijke die rijke bron van u, daarvan uit mogen wij drinken. En Heere, wat is er veel te leren, want ons leven, Heere, dat is ook vaak maar vol van lijden. Weliswaar niet zo als het hem voor hem is geweest, maar toch zijn allerlei dingen die ons neerdrukken, die ons mismoedig maken, soms bijna wanhopig. Wij kennen onze ziekten en pijnen, onze mislukkingen. En u kent ze ook, Heere, want ook u volgt ons. En we merken dat vandaag in de prediking uit wat de Heere Jezus zegt, dat hij let op alle mensen. Dat hij met hen bewogen is. En dat hij hen wil redden, want daarvoor is hij gekomen, onze zaligmaker, om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Heere, en dan kunnen wij ons niet zo verloren voelen. Of u kent en ziet ons en weet wat wij nodig hebben. Geef ons dan ook uw geest. Oren om te horen en een verstand om op te merken. Een hart om te ontvangen de dingen die hij zegt. Heere, wij merken het, uw zoons liefde tot de mensen in deze wereld is zo groot. Dat hij niet alleen gewone mensen die verder niet zoveel bijzonders doen, zoekt, maar ook degene die hem haten. Die valstrikken voor hem zetten, die hem willen doden. Dat hij zelfs ook hen oproept tot geloof en tot bekering. Heere, uw liefde is zo ontzaglijk groot en daarom mag niemand er ook aan twijfelen of u wilt door uw zoon ook onze zonden vergeven. Maar leer ons dan ook telkens weer de toevlucht te nemen tot hem. En te vertrouwen op het offer dat hij heeft gebracht. En dan, Heere, dan wordt het vanzelf voor ons ook steeds belangrijker wat hij allemaal heeft gedaan in dat lijden van hem. En dan gaan we merken dat dat ook voor ons eigen leven betekenis heeft in grote en in kleine dingen. En zo wilt u ons vanavond ook weer onderwijzen door uw woord en geest. En we bidden u of u ons daarvoor de goede woorden wilt geven, de oplettendheid, de aandacht, de betrokkenheid. En zo wacht het alles op u, Heere. Want u bent bezig om uw koninkrijk te doen komen. U hebt ons daarom leren bidden, Heere Jezus. En het komt, onmiskenbaar zijn er ook de tekenen, maar wij mensen, wij kunnen er vaak maar zo weinig van zien of merken het niet op. En we moeten ook belijden, ook al worden we nog zo oud, onze tijd is maar zo kort, zo beperkt. En u neemt echt de tijd. En dat kan voor ons wel eens verwarrend zijn. En daarom vragen wij u, Heere, geef dat wij met de ogen van het geloof, als met een verrekijker dichtbij mogen halen die dag dat hij komt. En wij mogen zeggen, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Onze koning, onze zaligmaker, Jezus Christus. Want eens komt hij met de wolken van de hemel en dan zal hij op de rechterstoel gaan zitten en hij zal recht doen en alle onrecht dat ongewroken was gebleven zal hij recht zetten. Heere, wat een dag zal dat zijn. En u bereidt ons daarop voor dat wij die dag niet met angst en beven, maar met groot verlangen tegemoet mogen zien. En daarom bidden wij u, Heere, om uw zegen hier in de kerk en bij iedereen die thuis met ons meekijkt en luistert. Dat vragen wij u uit genade. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, het gedeelte dat ik met u wil gaan lezen nu, dat staat in Lucas 13 vanaf vers 22. Schriftlezing voor vanavond is Lucas 13 vanaf vers 22 tot het einde van dat hoofdstuk. En daar lezen wij dan. En hij trok door steden en dorpen heen terwijl hij onderwijs gaf en op weg was naar Jeruzalem. En iemand zei tegen hem, Heere, zijn het weinigen die zalig worden? En hij zei tegen hem, strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg ik, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. Namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen, Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tegen u zeggen, ik weet niet waar u vandaan komt. Dan zult u beginnen te zeggen, we hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderwijs gegeven. En hij zal zeggen, ik zeg u, ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van mij, alle die ongerechtigheid bedrijven. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars wanneer u Abraham, Isaac en Jacob en alle profeten in het koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen. En daar zullen er komen van oost en west, van noord en zuid, en ze zullen aan tafel gaan in het koninkrijk van God. En zie, er zijn laatsten die de eerste zullen zijn, en er zijn eersten die de laatste zullen zijn. Op diezelfde dag kwamen er enige fariseeën en zeiden tegen hem, ga weg en vertrek van hier, want Herodes wil u doden. En hij zei tegen hem, ga heen en zeg die vos, zie ik drijf demonen uit en verricht genezingen. Vandaag en morgen en op de derde dag word ik volleindigd. Intussen moet ik heden en morgen en de dag daarna reizen. Het gaat immers niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenigt die naar u toegezonden zijn, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen, zoals een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Voorwaar, ik zeg u, dat u mij niet zult zien totdat de tijd zal gekomen zijn dat u zult zeggen, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Zo voor onze schriftlezing, gemeente, onze tekst zo duidelijk voor de preek zal zijn, het 34ste vers, Jeruzalem, Jeruzalem. En voordat wij over deze woorden van onze zaligmaker gaan nadenken, gaan we eerst met elkaar nog zingen. En dat is gezang 174. We zingen ter voorbereiding op de preek gezang 174. Jeruzalem, Jeruzalem, dat is een stad natuurlijk, hè. Daar kun je heel koud over denken, een stip op de kaart. Maar iedereen die een beetje weet wat er in de wereld gaande is, die weet dat Jeruzalem echt is, zoals ze in de middeleeuwen zeiden, de navel van de wereld. Het middelpunt waar eigenlijk altijd van alles gebeurt, waar altijd iets gaande is. Jeruzalem van oude tijden af. En als je met de Bijbel bent opgevoed, wat heeft Jeruzalem dan een geweldige klank. En in de psalmen, hoe vaak wordt er niet van gezongen? We namen psalm 122, maar hè, er wordt zoveel gezongen over Jeruzalem of over Sion, dat is eigenlijk hetzelfde. En ja, het is echt het middelpunt, niet alleen van het land Israël en voor het volk van de Joden, maar ook voor heel de christenheid. Jeruzalem, Jeruzalem. Ja, toen Hilversum 3 er nog niet was, zong iedereen zijn eigen lied. En toen werd het ook gezongen, het werd gehoord op de bouwsteigers, het werd gehoord in de keukens. Jeruzalem, het heeft een bijzondere klank en zo is de Heere Jezus ook op weg naar Jeruzalem. En het is voor hem de stad van zijn vader. Het is de stad van de tempel. De tempel die eigenlijk op een aardse manier een beetje afbeeldt wat de hemel is. Het is de plek van de verzoening. Daar in de tempel, daar worden de offers gebracht die God aanneemt tot vergeving van de zonden. Voor ieder die aan de Heere zijn schuld belijdt. Hij zegt, Heere, dit dier sterft, maar eigenlijk moet ik het zijn. En God vergeeft. De tempel is de plaats van de gebeden. We mogen er tot God roepen. Ja, dat mag je overal natuurlijk, maar in het bijzonder daar, de plek waar de Heer onder zijn volk wilde wonen, waar zijn heerlijkheid was verschenen. Wat is het geweldig om daar te zijn. Het is de plek van de zegen. Als na ook het reukoffer is gebracht, de priester naar buiten komt en zijn handen opheft en zegt de Heere zegen u en hij behoed u. En dan weten de mensen, de Heere gaat met ons mee. Wat is het een geweldige plek, een plaats van grote emoties, van zonde, smart en genadevreugd. Jeruzalem, de stad van de grote koning. De stad waar David zijn huis, zijn eerste paleis bouwde. En hij de spullen bijeenbracht om de tempel te bouwen. En Salomo, zijn zoon, heeft dat gedaan. Het was de bloeitijd van Israël. En er is verder nog veel meer gebeurd. En de Heer Jezus gaat het er ook over hebben. Maar Jeruzalem, dat heeft wat. En de profeten die halen Jeruzalem of Sion vaak aan als een zinnenbeeld voor heel het volk, voor alle mensen, voor kinderen en volwassenen en voor ouderen, voor iedereen. En wij zongen net met die oude middeleeuwse woorden, ik wil mij gaan vertroosten in Jezus lijden groot. En dan die roep, o Heer, o Jezus, zie mij aan. En wat zien we nu juist in deze tekst, dat de Heere Jezus ons aanziet. Ons allemaal ziet en kent en weet wat er in ons leven is gebeurd en hoe we eraan toe zijn en wat we nodig hebben. En hij kijkt naar ons en hij spreekt ons aan. Jeruzalem, Jeruzalem. Als die woorden hier klinken, dan is dat dus niet alleen maar een stad waar we misschien wel of nooit geweest zijn, of een plaats waar we wel eens over nadenken, maar dat zijn we eigenlijk zelf, ook wij vandaag als gemeente van het Nieuwe Testament. De Heere Jezus is op weg naar Jeruzalem. Eerst trok hij door steden en dorpen heen, maar dat is niet zomaar een doelloze reis. Het gaat aan op Jeruzalem. Hij was op weg naar Jeruzalem, zegt vers 22. En als hij dan in de buurt van Jeruzalem komt, ja, dan staan er opeens een paar mannen voor hem. En je kunt het zien aan hun kleding ook, het zijn farizeeën. En deze mannen, die hebben een dringende boodschap aan hem. Een belangrijke boodschap. Ze zeggen, ga weg en vertrek van hier, want Herodes wil u doden. Misschien geeft dat aan dat hij nog in het gebied van Galilea was, want de Herodes waar hier sprake van is, Herodes Antipas, een zoon van Herodes de Grote, die regeerde over Galilea. Maar hij was er niet te goed voor om ook ergens anders zijn macht te laten voelen. Herodes wil u doden. En dat is mooi, hè? Als je ergens naartoe gaat en je denkt, daar moet ik zijn in het huis van mijn vader. Daar moet ik zijn om het evangelie te verkondigen. En dat het dan levensgevaarlijk is en dat mensen je waarschuwen. Ja, nou pas maar op. Als de vos de passie preekt, boer, pas op je kippen. En hier zijn het een paar vossen die dit doen. Want het zijn farizeeën, het zijn helemaal geen mensen die bezorgd zijn voor het leven van Jezus. Vanaf het begin van zijn optreden af hebben ze een gloeiende hekel aan hem gekregen en dat is al maar meer gegroeid. En ze zijn zelfs zo ver gekomen dat ze hem eigenlijk willen doden. Ze willen hem ombrengen en het is al een paar keer gebeurd dat ze stenen hebben opgeraapt om hem te doden. Telkens weer probeerden ze hem in de val te lokken, op allerlei manieren onschadelijk te maken en het is hun niet gelukt. En waarom toch? Omdat zij geen zaligmaker nodig hebben. Zij zijn hun eigen zaligmaker. Omdat ze heel nauwkeurig, en daar kun je respect voor hebben, heel nauwkeurig wilden leven naar Gods wet. Maar ze maakten de verschrikkelijke vergissing dat ze dachten dat daarmee ook hun zonden vergeven waren, dat hun goede daden wel op zouden wegen tegen de slechte die er ook waren. En dat is een misrekening die je nog altijd in de kerk kunt tegenkomen. Misschien denken wij er ook zo wel over. Maar de Heer Jezus die spreekt hen aan. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt. Eigenlijk willen ze Jezus het liefst dood hebben. Maar ja, ze kunnen dat hier niet doen. En daarom hebben ze deze list verzonnen dat ze zeggen, Herodes heeft een prijs op uw hoofd gezet. Hij wil u doden. Nou, Herodes was daar wel toe in staat. Want hij had ook een profeet, de laatste profeet, Johannes de Doper, laten ombrengen. In de gevangenis had hij hem geworpen, maar toen hij in een dronken bui op zijn verjaardag zijn dochtertje te veel beloofde, toen bleek er voor hem een val zijn opgezet. En moest hij Johannes laten ombrengen en hij deed het ook. Dus Herodes was er heel goed toe in staat. Herodes was ook een bijzonder bijgelovig man. We lezen in de Bijbel dat hij dacht dat de Heere Jezus de opgestane Johannes de Doper wel eens kon zijn. Een onzinnige gedachte, maar goed, bijgeloof is altijd onzinnig. Maar je moet eens zien hoeveel voetballers en voetbalsters met een broekspijpje omgeslagen of met allerlei rare gebaartjes het veld opgaan. Allemaal bijgeloof. En je ziet het en je komt het overal tegen. Ook bij deze koning. Op diezelfde dag staat er. En dat wijst dus terug op het gedeelte dat eraan vooraf gaat. Het heeft te maken met die vraag van één, er staat helemaal niet bij wat voor iemand het was. Gewoon iemand zei tegen hem, heren, zijn het er ook weinigen die zalig worden. Die man die had waarschijnlijk een tijd lang de Heer Jezus gevolgd. En hij had gezien hoe de mensen die in hem geloofden en hem volgden. Ja, dat die groep van mensen eigenlijk steeds kleiner werd. Dat mensen zeiden, dit is me te lastig, dit is me te moeilijk. En ze gingen terug, ze wandelden niet meer met hem. Velen gingen terug. En hij heeft gedacht, zullen we nou altijd maar zo'n klein groepje blijven? Zou dat nou echt zo zijn? En misschien denken wij dat ook wel in deze tijd van secularisatie. We doen er als kerk alles aan om het evangelie onder de mensen te brengen. In de prediking en op allerlei andere manieren. En je merkt toch eigenlijk maar zo weinig weerklank bij de mensen. Zijn het er ook weinigen die zalig worden? En dan zegt de Heer Jezus, joh, dat is jouw zorg niet. Daar hoef jij echt niet over in te zitten. Maar strijd jij nou maar om binnen te gaan door die nauwe poort. Want velen die zullen denken, och, komt tijd, komt raad. Als het zover is, dan doe ik wel een beroep op de dingen die ik ooit eens heb gezegd en geloofd en bedacht. En daarmee kom ik er wel in. Zo zal het niet gaan. En de Heer Jezus die vertelt dan eigenlijk over de dag van het oordeel. De deur is gesloten. Er is de tijd van de genade. De tijd om je te bekeren is voorbij. En er zullen mensen merken dat ze buiten staan. En ja, dan willen ze toch naar binnen. Maar dan zegt de Heer, ik ken u niet. En dan vinden ze dat heel bijzonder. Dan denken ze, maar dat kan toch niet, dat God ons niet kent. En ze zullen ook zeggen, en dan gaat het hier over de mensen die leefden in de tijd van de Heer Jezus. Ja, maar we waren erbij toen u dat brood en die vissen vermenigvuldigen. Wij zaten op het groene gras toen de discipelen rondgingen met die manden vol brokken en u liep door onze straten en u hebt het evangelie verkondigd overal. Maar de Heer Jezus zegt, ja, maar je hebt je niet aan mij toevertrouwd. Ik ken je niet, ik weet niet van wie je bent, waarvan je bent. Ze blijven buiten staan. En dan zullen ze hun grote misrekening zien. De Heer Jezus vraagt van ons geloof en bekering. Hij vraagt van ons dat wij hem volgen op zijn weg in het spoor van de geboden, in het geloven, in het gebed om de komst van het koninkrijk. En als dan dat koninkrijk gekomen is, dan krijgen zij een kijkje in de hemel en zullen daar Abraham, Isaac en Jacob en alle profeten in het koninkrijk van God zien. En wat hun ook zal opvallen is dat niet zij, de kinderen van Abraham, zij het volk van het verbond, maar mensen uit het oosten en uit het westen, uit het noorden en het zuiden, dus uit heel de wereld, alle windstreken, aangaan aan tafel in het koninkrijk van God. Het is een ernstige boodschap die de Heer Jezus hier brengt. Zijn het er ook weinigen die zalig worden? Mensen die denken, dan moet ik mijn kansen maar eens inschatten. En sommigen zeggen, nou, als het zo moeilijk is, dan hoeft het voor mij niet meer. En anderen die zeggen, als ik uitverkoren ben, kom ik er toch wel. En als ik niet uitverkoren ben, dan kan ik een put in een kerkbank zitten en dan kom ik er toch niet. Ja, mensen, zo werkt het niet, hè. Dat laat de Heer Jezus hier duidelijk zien. Hij wil geloofd worden, hij wil gevolgd worden, hij wil dat we op hem vertrouwen. Dat we niet vertrouwen op onze eigen gerechtigheid en op onze eigen werken, maar op het werk wat hij gaat doen. Hij gaat naar Jeruzalem. En dan wordt er dus die barrière opgeworpen van die mannen die dan zeggen, Heer, u moet niet naar Jeruzalem gaan, het is levensgevaarlijk, Herodes wil u doden. En dan komt het antwoord van de Heer Jezus. Hij zegt, ga heen en zeg die vorst. Dat is ook wat, hè. Zij zijn naar de Heer Jezus gegaan en ze hebben dit gewoon bedacht, hè. Dit was voor hun de manier om Jezus uit Jeruzalem weg te houden. Dat hij niet opnieuw zijn invloed zou laten gelden op de mensen van Jeruzalem. Ze wilden hem weg hebben. En de Heer Jezus zegt, nou ga dan maar naar Herodes toe. En ga hem maar vertellen dat ik gewoon doorga. Ik laat mij niet tegenhouden. Ik ben de zaligmaker, ik ben degene die gekomen is om het koninkrijk te verkondigen en zie de tekenen. Mensen worden verlost van hun demonen. De dingen die hen in de macht houden. Of dat nou begeerd is naar geld of goed of aan verslavingen of depressies of wat het ook allemaal maar kan zijn. Wat er in een mens kan rondspoken en zijn leven stuk kan maken. En een grote zwarte ellende van kan maken. Ik drijf die demonen uit. En de ziekten die ons leven bedreigen. Hoe erg ze ook zijn, de Heer Jezus geneest ze. Om te laten zien dat dat koninkrijk komt waarin de duivel niet meer heersen zal. En waarin niemand meer pijn zal lijden, waarin niemand meer verdriet zal hebben. En daar gaat de Heer Jezus mee door. En dan vind ik het eigenlijk wel vermakelijk, hè, dat de Heer Jezus hier zegt, ga heen en zeg die vos. Nou, misschien heet er hier iemand vos of u hebt een naam waarin vos zit verwerkt. In alle gemeenten die ik heb gehad door het hele land, daar waren de mensen die heten Vos of De Vos of Vossenstein of Voskuil, Vossenberg en ja. Waarom, denk je dan? Nou, omdat het zo'n intrigerend dier is, hè? Natuurlijk prachtig om te zien, met zijn mooie pluimstaart en zijn spitse snuitje. Je krijgt ze bijna niet te zien, al zijn er genoeg. Want ze zijn ontzettend slim. En dat is ook wat ons zo aanspreekt in de vos. Zijn sluwheid. Maar ja, je wordt er niet beter van. Als de vos op bezoek is, zijn al je kippen dood. Hij zou genoeg hebben aan een halve kip, een half haantje, zou ik maar zeggen. Maar door het gefladder wordt zijn jachtlust opgewekt en hij gaat door tot hij ze allemaal doodgebeten heeft. Waar de vos geweest is, is het alleen maar narigheid te herkennen. Hij zegt dat, want hij weet dat Herodes net als zijn vader een ontzettende sluwe, maar ook wrede man is. Ja, en eigenlijk geldt dat tegenwoordig ook weer van zoveel van die vorsten en koningen en presidenten in deze wereld. Roofdieren zijn het. Je hebt het van de week nog op tv kunnen zien. Ongelooflijk. Roofdieren. Ga heen en zeg die vos. Ja, het is niet voor niets dat het oudste en mooiste boek van de Nederlandse literatuur gaat over een vos. Het onvergetelijke verhaal van de vos Reinaerde. Die gedagvaard wordt bij de koning om terechtgesteld of in ieder geval veroordeeld te worden voor alle kwaad wat hij heeft aangericht, maar die op allerlei manieren er weer onderuit komt en uiteindelijk zelfs de koning en zijn vrouw bedriegt. Hij zet iedereen voor schut met zijn slimme streken en we lachen erom. Het is ook mooi, maar er is ook veel verdriet daardoor. En zo was het ook met deze Herodes. Ga maar naar hem toe. Nou, ik denk niet dat deze mannen dat gedaan zullen hebben. Ze zien alleen hun plan in het water vallen. Jezus laat het merken dat hij vol is met liefde voor de mensen. En dat hij denkt niet aan zichzelf, maar hij denkt aan Jeruzalem. Daarheen is hij op weg. En Jeruzalem is eigenlijk een deel voor het geheel van de mensheid. Van alle mensen waarvoor hij gekomen is om ze te zoeken en zalig te maken, omdat ze verloren zijn. Jeruzalem, Jeruzalem. Ja, hij zegt, ik moet reizen vandaag en morgen. Op de derde dag word ik volleindigd. Wat dat nou precies betekent, gemeente, ik heb er veel op nagelezen, maar je moet als predikant ook maar gewoon een keer zeggen dat je het niet weet. Ja, er zijn wel allerlei uitleggingen, maar er is er niet één die mij overtuigt. Er wordt hier ook al nagedacht over de opstanding op de derde dag en zo, maar dat past hier helemaal niet. Ik weet het niet. Wat het nou precies betekent. Maar mijn gevoel zegt me, en u hoeft het dus helemaal niet met me eens te zijn, dat de Heere Jezus zegt, ik ga door en ik maak mijn werk af. Het wordt niet op een bepaald moment afgebroken. Ik laat me niet bang maken en wegjagen en zeggen van nou, ik heb het geprobeerd, maar het ging niet. En hij heeft zijn werk in de steek gelaten. Nee, de Vader heeft hem in deze wereld gezonden om u en mij te behouden en zoveel andere mensen uit alle windstreken, zodat ze aan tafel zullen gaan in het Koninkrijk van God met Abraham, Isaac en Jacob. En daarom gaat de Heere Jezus door. Maar dan zegt hij dat hij naar Jeruzalem moet, omdat het niet aangaat dat er een profeet omkomt buiten Jeruzalem. En ja, ik denk niet dat wij dat zo vatten, maar die schriftgeleerden, of die fariseeën, die moeten zich ontzettend aangesproken gevoeld hebben daardoor. Want het is zo, in Jeruzalem, daar zijn heel veel profeten omgebracht. En door wie? Nou, zult u zeggen, toch niet door die fariseeën, die zullen hun op handen gedragen hebben. Ja, toen ze eenmaal dood waren. Want gestorven heiligen bijten niet, hè. Maar toen ze nog leefden, toen werd hun een spreekverbod opgelegd. Toen werd er gezegd, ze zijn niet goed bij hun hoofd. En ze zijn zo ver gegaan dat er van die profeten gestenigd zijn. Van één zelfs dat hij is doorgezaagd. Je moet er toch niet aan denken. Wie verzint zoiets? En het is waar. De profeten die God zond om Jeruzalem op te roepen tot geloof en tot bekering. Ze wilden er niet naar luisteren. In de tijd van Jeremia. Toen zeiden ze, ja, maar dit is de tempel van God. Dit is de stad van de grote koning. Er kan hier niks gebeuren, hoor. God zal ons beschermen. Ja, dat heeft God veel gedaan. Maar God heeft ook gezegd, als jullie doorgaan met je afgoderij, als jullie doorgaan met jullie vormendienst en mij niet echt met heel je hart dient, dan zul je eens kijken wat er gebeurt met de tempel. Dan zul je eens kijken wat er gebeurt met de stad. En de Assyriërs zijn gekomen. Ze hebben de stad ingenomen en verwoest. En ook de tempel. En zelfs de ark, het teken van Gods tegenwoordigheid, waar de heerlijkheid van de Heere op verschenen was, die is verdwenen. Ja, er zijn spannende boeken over geschreven en films over gemaakt. Hè, waar de ark is. En er worden nog altijd, zijn er nog altijd weer fantasten te vinden op het internet. Die weten waar die te vinden is. Nou is hij niet meer, hoor. Hij zal niet meer gevonden worden ook. God laat het zien, zelfs de heiligste dingen kunnen je niet bewaren voor de ondergang als je mij niet oprecht dient. Jeruzalem, Jeruzalem. Het was de stad waar zoveel profeten waren omgekomen. Een stad die zoveel voorrechten van God gekregen had.
Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenigt die naar u toegezonden zijn. En dan laat de Heer Jezus zijn liefde weer voelen. Hè? Ook voor die Farizeeërs. In al hun verharding, in al hun vijandschap, hij wil ze bijeenbrengen. En ook de gewone man in de straat en de gewone vrouw. Iedereen, de kinderen, zo worden ze goed genoemd, de kinderen van Jeruzalem. En hoe dan? Nou, de Heere Jezus, die zegt zo als een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Nou, dat was een beeld wat was overal te zien in Jeruzalem en misschien hier en daar in een dorp op een achteraf weggetje ook nog wel, waar geen verkeer is en waar de kippen gewoon loslopen. En dan scharrelt het, een mooi beeld voor in het voorjaar nu natuurlijk ook, hè. Dan scharrelt daar zo'n kip rond en van die kuikentjes eromheen en die pikken daar wat in het zand. En opeens ziet die kip de kop van een kat om de hoek van de schuur verschijnen. En ze maakt een geluidje en direct rennen die kuikentjes zo klein als, of zo snel als hun kleine pootjes hun kunnen dragen, naar die moeder toe. En die moeder doet de vleugels wijd en die beestjes kruipen daaronder. Ja, misschien hebt u het wel eens gezien. Het is eigenlijk een heel gewoon beeld. Iedereen herkent het. En dan weet je, daar zijn ze veilig. Die kip, die zal doen wat ze kan om haar kuikens te beschermen. En zo heeft de Heer Jezus zijn tekenen gedaan. Zo heeft de Heer Jezus het koninkrijk verkondigd. Zo heeft hij gepredikt, geroepen, genodigd. En hij gaat daar nog mee door. Maar je merkt het wel, deze gang naar Jeruzalem is wel de laatste. Hij heeft het ook over de dood van de profeten. En hier is Jezus, de Zoon van God, die meer is dan een profeet. Iets verderop in het evangelie naar Lucas, daar heeft de Heer Jezus het over de gelijkenis van de boze landlieden, de slechte landlieden, die moesten zorgen voor een wijngaard, maar ze gebruikten het voor zichzelf en niet voor de eigenaar. Die kreeg zijn rechtmatige deel niet. En die stuurde de een naar de ander. En zo heeft God de profeten gestuurd naar Israël, naar Jeruzalem. En heeft gevraagd, mijn zoon, mijn dochter, geef mij jouw hart. Ik wil voor je zorgen, je zult niets tekort komen. Maar ze wilden het niet. En uiteindelijk zond hij zijn eigen zoon. En toen zeiden ze, deze is de erfgenaam, laten we hem ombrengen. En zo is de Heer Jezus hier de laatste profeet. Meer dan een profeet. De Zoon van God zelf. En ze zullen hem niet stenigen. Maar ze zullen hem wel doden. Want als straks hij gebonden voor Pilatus staat en Pilatus voor de derde keer heeft vastgesteld dat hij onschuldig is, dan roepen ze allemaal om zijn dood. En Pilatus, bang voor zijn eigen hachje, die moet wel. En hij laat Jezus wegleiden naar het kruis. Dat is de weg van onze zaligmaker. Dat is de weg die hij moest gaan. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenigt, die naar u toegezonden zijn, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de manier waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Ja, dit is het werk van de Heer Jezus als de zaligmaker, als de man van smarten. En het doet mij denken aan een verhaal dat ik dacht vroeger op school, maar het kan ook zijn een dominee in de gemeente waar ik ben opgegroeid heeft verteld. Het is dus een verhaal met een hele lange baard inmiddels al. Maar het is voor iedereen altijd weer goed om het te horen. Er was brand geweest op een boerderij. En dat is altijd heel erg. Brand in een huis is erg. Je bent al je spullen kwijt. En het is verschrikkelijk. Je bent totaal ontredderd. Maar een boerderij. Er zijn ook zoveel dieren. Hè? Ik heb altijd een slechte nacht als ik weer gehoord heb dat er ergens een schuur met kuikens, mijn kippen is afgebrand of mijn varkens en ik, al die beesten. Je moet toch niet aan denken, hè? Nou, hoe moet dat voor die boer geweest zijn toen hij na afloop van die brand uit tussen de verkoolde resten van zijn bedrijf liep en hij had voor de aardigheid gewoon op zijn erf ook een toompje grillkipjes rondlopen. Gewoon voor de sier, voor het mooi. En hij zag daar het verschroeide lijkje liggen van een hennetje dat altijd daar rondscharrelde. En uit woede en verdriet en frustratie schopte hij dat lijkje aan de kant. En wat zag hij? Daaronder kwamen kuikentjes levend tevoorschijn. Want dat hennetje had met haar lijf haar kuikentjes beschermd tegen de vlammen, de rook, de hitte. Haar dood was hun leven. En dat beeld. Ik was nog maar kleine jongen toen ik het hoorde, maar ik ben het nooit vergeten. En zo is nu onze Heer Jezus Christus. Heeft hij zijn leven voor ons gegeven. Daarom zegt hij, ik laat me niet wegjagen. Ik ga door vandaag en morgen. En ik zal voleindigd worden. Het komt tot het moment dat ik zal zeggen, en het is volbracht. Maar dan grijpt hij toch ook weer terug op die andere kant. Zie, uw huis wordt u woest gelaten. Als wij ons niet door de Heere laten roepen en mee laten nemen, als we ons door hem niet willen laten redden, dan zal ons huis ons woest gelaten worden. En ons huis, dat wil dus niet zeggen het gebouw waarin we wonen, maar dat ook, maar eigenlijk alles wat we hebben opgebouwd, alles wat ons lief is, alles waar we trots op zijn, alles waar we ons veilig bij voelden, er zal niks van overblijven. En voorwaar, ik zeg u dat u mij niet zult zien. Nee, als de Heere Jezus is opgestaan, dan verschijnt hij alleen aan zijn discipelen. Ze zullen hem niet meer zien, totdat de tijd gekomen zal zijn dat hij terugkomt met de wolken van de hemel. En de mensen zullen zeggen, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Ja, zult u zeggen, maar dat is toch een welkomstgroet. Ja, dat had het moeten zijn, maar dat is de voorgeschreven welkomstgroet voor de koning. Van hem die ze niet wilden als koning. Dat ze zeiden, wij hebben geen koning dan de keizer. Maar dan zal niemand het meer kunnen tegenspreken. Dat hij echt de koning is. Dan zal alle knie zich voor hem moeten buigen. En iedereen zal moeten belijden dat hij de Zoon van God is. Zelfs degene die hem doorstoken hebben, zegt Johannes in de Openbaringen. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. En dan zullen ze zeggen, hij is toch de zaligmaker geweest. U merkt dat de Heer Jezus hier deze mannen aanspreekt in de laatste ernst eigenlijk die er is. Na zoveel liefde en zoveel nodiging, na zoveel goede daden, na zoveel geweldige tekenen, is er het moment gekomen dat je je niet langer meer kunt volharden zonder de verschrikkelijkste gevolgen. Het is aan het begin van de lijdenstijd een heel ernstig gedeelte, gemeente. Maar laten we het niet vergeten. De manier waarop de Heer Jezus hier zegt, Jeruzalem, Jeruzalem. Het is niet Jeruzalem, Jeruzalem. Nee, het is Jeruzalem, Jeruzalem. Je hoort daar de liefde in van de Heer Jezus, maar ook het verdriet dat ze niet hebben willen luisteren. Je hoort daarin de stem van zijn aardse voorvader David. Het gebeurde hem dat zijn eigen zoon hem van de troon verjoeg en zijn vader wilde ombrengen. Nou, dat is toch het ergste wat een vader kan overkomen, dat je eigen kindje naar het leven staat. En als dan degene die David trouw gebleven zijn, als die dan zeggen, we zullen hem wel, dan zegt David, doe de jongeling geen kwaad. Nou, dat hebben ze wel gedaan. En als David dan te horen krijgt dat Absalom dood is, dan klimt hij omhoog in de poort waar hij wachtte op de uitslag van de veldslag. En als je dan in het Hebreeuws zou voorlezen, en ik kan dat niet goed, dus ik ga dat niet doen. Maar zoals het in het Hebreeuws daar staat, dan is dat met allemaal lange i-klanken. I, i, i. Als je dat hoort, is het net alsof je iemand hoort huilen. Zo is die tekst in elkaar gezet. Prachtig gedaan. En zo aansprekend. Absalom, mijn zoon, dat ik voor u gestorven was. Kijk. En dat is nu wat de Heer Jezus juist gaat doen. Hoe zwaar en hoe menigmaal wij ook tegen hem hebben misdreven. De Heer roept ons ook vandaag weer bijeen. Zoals een hen haar kuikens bijeenroept onder haar vleugels. Opdat we bij hem het leven vinden. De lof en de eer en de aanbidding aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar nu gaan zingen, gemeente, uit Psalm 95. En 95 en daarvan het derde vers. Kom, werpen wij ons voor de Heer die ons gemaakt heeft biddend neer. Laten we danken. Heer onze God, als we zo de Heer Jezus op weg zien naar Jeruzalem, terwijl hij weet wat er daar met hem gebeuren gaat, welke ontzaglijke taak hij heeft te verrichten, maar zo moedig doorgaat en zo vol liefde is en ook zelfs met de laatste ernst de mensen nog nodigt tot geloof en tot bekering om zich neer te werpen. Heren, hoeveel te meer mogen wij dan ook zeggen, Heren, wat geeft u ons ook veel van zondag tot zondag in de prediking, als wij de Heere Jezus zien optreden in het land, als wij hem ook in deze lijdenstijd weer zullen volgen, in die gang in de diepte. Maar een diepte die wij niet kunnen peilen. Hij is neergedaald tot in de hel. Maar hij is ook opgestaan. De uitkomst is het leven. Het leven niet alleen van hem, maar van allen die ook in hem geloven. Want hij draagt ons door oordeel en dood heen tot in het leven. Heren, dat is de geweldig bemoedigende en verblijdende boodschap van dit alles. Vergeving voor al onze zonden. Dat we kinderen van u mogen zijn. En dat we telkens weer bij de Heer Jezus mogen schuilen, ook dan wanneer onze woorden, onze gedachten of onze werken ons veroordelen. Heren, we kunnen onszelf zo vreselijk tegenvallen. Maar dan weten we dat we bij deze zaligmaker altijd welkom zijn. Heren, zo danken wij u dat we dit met elkaar in alle rust hebben kunnen overdenken aan het begin van de lijdenstijd. Geef ons zo, Heren, goede weken naar het blijde paasfeest toe, waarop we het mogen uitroepen: de Heere is waarlijk opgestaan. Heere, zo danken wij u voor uw woord en alle dingen die u gaf, en bidden u, neem onze dank aan, in Jezus' naam. Amen. Laten we tot slot nog zingen uit Psalm 138... het vierde vers: als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt u mij leven. Psalm 138, vers 4. Gemeente, ga nu alle heen in vrede. Draag met u de zegen van de Heere voor uzelf en voor allen die bij u horen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.